Hedenmorgen waren wij dus al bij een onderwerp wat rechtstreeks ontleend was aan de algemene gedachte van de Efezebrief. Eigenaardig is, dat is goed om dat nog even dan onder woorden te brengen, eigenaardig is dat juist de specifiek gemeentelijke waarheden, zoals we die dan maar noemen, dat die waarheden vermeld worden in ieder geval in de Efezebrief en de gehele Efezebrief. En op een andere manier worden diezelfde waarheden vermeld in de Hebreeënbrief. Dat is veel minder bekend, maar dat komt omdat men die andere manier niet begrijpt en dan ziet men het niet meer staan. Maar die andere manier is natuurlijk die van de typologische betekenis van het hoge priesterschap in het algemeen. En dat van Melchizedek in het bijzonder. En hoe al deze dingen spreken over de tegenwoordige tijd waarin Christus als de hoge priester ingegaan is in het ware heiligdom. Nou, als u diezelfde waarheid vermeld wil hebben of verkondigd wil zien, geleerd wil zien, zonder meteen gebruik te maken van typologie, dan komt u onvermijdelijk terecht in deze Efezebrief, waaruit wij vanmorgen in ieder geval gelezen hebben in Efeze 1 en 2, dat de mens, de gelovige, in deze tijd gerechtvaardigd wordt uit geloof, en dat niet alleen, maar hij leeft daarna ook onder de heerschappij van genade. En er komt er nog eens een keer bij dat dat niet zomaar een toevalligheid is, niet zomaar een technisch of statisch gegeven, maar in tegendeel, het is zelfs het hoogste doel van deze tegenwoordige bedeling. En daar gaat het om. Namelijk, de gemeente is getrokken uit deze tegenwoordige wereld en gezet aan Gods rechterhand in de hemel, opdat hij zou betonen, zodat hier gesproken wordt over de goede werken die God zou doen door ons, dat is duidelijk, hè? Omdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, en die zijn al begonnen, de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Ik hoop dat u dat goed vasthoudt. De gelovige is gereinigd van boze werken, en het geweten is gereinigd van boze werken, om de levende God te dienen, zei Hebreeën. Maar dat betekent niet dat we nog allemaal hard aan het werk gaan. Het betekent dat wij ons openstellen voor het werk wat de Heer zou doen door de gelovigen, oftewel door de gemeente. En dat werk is de betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade. Dat is wat er staat, daar gaat het altijd om. De betoning van de uitnemende rijkdom van zijn genade. Dus de betoning van de specifieke hoedanigheden van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dus op de troon zit. Dat zegt u toch, hè? Daar gaat het om. Je kunt dus zeggen, de gemeente is erop dat gedemonstreerd zou worden het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Dat is hetzelfde als dat gedemonstreerd zou worden de uitnemende rijkdom zijner genade. Het zijn andere woorden, maar het is hetzelfde. En daar gaat het om. Waarna gezegd wordt in vers 10, want wij zijn zijn maaksel, Efeze 2 vers 10, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen, en er staat niet dat wij zouden rennen om die werken te doen. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. In betekent nog altijd verbonden met. Dat betekent dat ons leven verbonden is, of in verband staat met die goede werken die God voorbereid heeft. En die werken zijn de betoning, niet van wie wij zijn, maar de betoning van de uitnemende rijkdom van zijn genade. Oftewel, de betoning van eigenlijk ook zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Er komt dan vervolgens wat anders bij, dat is namelijk dit. Dat wij op deze wijze als volk voor de Heer Jezus op bijzondere wijze met hem verbonden zijn en blijven. En dat het werk wat eventueel door ons gebeurt, ook inderdaad gebeurt door de Heer Jezus Christus. Die dat door ons doet. Zodat we als het ware een organisch geheel zijn geworden met Christus. En ik zei als het ware, maar ik had het eigenlijk ook wel weg kunnen laten. Wij zijn namelijk een organisch geheel met Christus. Net wel niet een organisatorisch geheel, want er is er nog een leuke taak weggelegd voor de managers binnen de kerk, maar dat is niet het geval. We zijn een organisch geheel met Christus en betekent dat het wel georganiseerd is, maar het is levend georganiseerd. Dat wil zeggen, die organisatie wordt niet tot stand gebracht of wordt niet onderhouden, maar het is een organisme. Elk deel in dat geheel kent daarin zijn taak. Dat gaat bijna vanzelf, of althans het gaat vanzelfsprekend. En dat is het kenmerk van de gemeente. Het is dan ook mogelijk om in de schrift verschillende beelden terug te vinden die gebruikt worden ter illustratie van de relatie tussen Christus en de gemeente. Ik hoop niet dat ik nou te veel moeilijke woorden gebruikt heb. Hè? Maar in de schrift vinden we dus beelden die een voorbeeld, een illustratie geven van de verhouding tussen Christus en de gemeente. Zo vinden we, en dat is een heel eenvoudige, het beeld van de herder en de schapen. Dus een beeld wat trouwens ontleend is aan het Oude Testament en aan de situatie van Israël, waarbij Israël verondersteld wordt een schaapskudde te zijn en waarbij de koning uit het huis van David verondersteld wordt de herder van deze kudde te zijn. Vandaar dat David zelf, de vader zal ik maar zeggen van deze dynastie, zelf van achter de schapen gehaald werd om vervolgens een andere kudde te leiden. Hetzelfde gebeurde vele jaren daarvoor, toen Mozes van achter de schapen gehaald werd om eveneens de kudde Israël namelijk te leiden door de woestijn. En het komt nogal een paar keer voor, maar dat gaan we nou maar niet aanhalen. Het is een vanzelfsprekende zaak. Alleen als de Heer Jezus het zelf later aanhaalt, zegt hij, ik ben ook zo'n herder. Maar dan zegt hij, ik ben de goede herder. De echte. Van wie al die voorgaande herders een voorafschaduwing zijn. Dat is de gedachte. En ik zal er niet te diep op ingaan, maar eigenlijk is het zo dat wij weten, de schapen weten dat niet hoor, maar wij weten dat de herder eigenlijk een schaap is. Hè? Nou, laat ik het zo zeggen. Maar ik weet niet of u daar verstand van hebt. Ik eigenlijk niet, maar ik vertel het, dan kan ik, als u er geen verstand van hebt, kan ik het u mooi vertellen natuurlijk. Dat normaal gesproken worden schaapskudden geleid door een ram die er voorop loopt en waar het hele spulletje achteraan holt, als het goed is. Zo iemand, zo'n schaap dat vooraan loopt, dat heet Kees Broeren. Dat heet de Belhamel, heet dat. Dat sprak me bijna. Dat heet een Belhamel. Een hamel, dat schijnt een schaap te zijn of zoiets. En die heeft de bel om zijn nek, zodat hij daarmee altijd herkenbaar is. Want de kudde volgt dan toch kennelijk dat schaap en die bel. Ze luisteren naar dat geluid en ze doen alles wat de belhamel ook doet. Of ze dat nou verstandig vinden of niet, dat speelt geen enkele rol. Nou goed. Wat er dan gebeurt in de praktijk is dit. Dat als de herder de leiding van de kudde overneemt, dan haalt hij de belhamel eruit. Die wordt gewoon bij de kudde weggehaald. En de herder neemt zelf de plaats in van die belhamel. Dat wil zeggen, voortaan volgt de kudde die herder, die door de kudde beschouwd wordt als behorend tot de kudde. Alsof het ook een schaap is. Uw hond beschouwt u trouwens ook als een hond. Dat wist u misschien niet, maar uw buurman vermoedelijk wel. Maar daar gaat het nou niet over. Want die heeft hij wel eens vaker horen blaffen. Maar goed. In ieder geval is het zo dat de herder zelf gerekend wordt, geacht wordt een schaap te zijn, maar dan dat schaap wat leiding geeft aan de kudde. En daarom volgen de schapen nu niet de bel, maar ze volgen de stem van de herder die ze herkennen. Ze volgen het geluid van de herder. Vandaar ook dat de Heer Jezus niet alleen beschreven wordt als de goede herder, maar ook als een schaap en zelfs als een ram. Er is helemaal geen tegenstrijdigheid in. Hij is zelf schaap. Hij werd zelfs de slachting geleid. En hij lag neder aan grazige weiden. Denkt u nog maar eens even na over die Psalm 23. Want het zijn woorden die in de mond van de Heer Jezus liggen hoor. Gij doet mij neder liggen aan grazige weiden. Dat passen wij graag op onszelf toe. Maar het wordt in de eerste plaats toegepast op de Heer Jezus zelf. Die dan geacht wordt schaap te zijn. Maar tegelijkertijd is hij degene die leiding geeft aan de kudde. En is hij dus de herder, dat is de gedachte. Zodat er een eenheid is, een levensgemeenschap is tussen de herder en de kudde. En ik vertel u dat hele verhaal erbij om u te laten zien dat we niet aan de ene kant de kudde hebben en aan de andere kant de herder en die staan in een zekere relatie tot elkaar. Nee, ze vormen één geheel. De herder wordt geacht tot de kudde te behoren. Het is dus ook een levensgemeenschap. Die hele schaapskudde waarvan de Heer de goede herder is. En het zal duidelijk zijn dat de kudde aan voedsel komt door de herder te volgen. Die herder leidt hen namelijk naar de grazige weide. En zorgt dus voor voedsel, doet hen daar nederliggen, geeft hen bescherming en al die dingen meer. Zo gaat het. Dus een levensgemeenschap. Dat is hetzelfde als dat Israël bijvoorbeeld Mozes volgde, want het was in Mozes gedood immers. En het volgde Mozes Egypte uit, de woestijn in en zelfs de woestijn door. En overal waar de Heer Mozes zegende, werd het volk gezegend, want het volk was verbonden met Mozes en ging waar Mozes ging. Er zijn nog een paar beelden van, maar dit is in ieder geval een Bijbels beeld. Ja?
Kun je nog stellen dat de leidende richting bepaalt en je kunt de snelheid?
Dat zou wel eens kunnen wezen, ja. Dat is inderdaad... Kijk, de moeilijkheid zit erin. Nou kun je wel zeggen, nou dan ga ik eens naar een kudde kijken. Of je kunt ook zelf zeggen, ik heb wel eens naar een kudde gekeken, maar het ziet er heel anders uit. Dat komt omdat de kudde tegenwoordig ook geciviliseerd is en gewoonten heeft aangenomen. Kijk, als je de schaapskudde hebt van Old Doorn, of is het Exlo, dat wil ik afwezen. Of dat is in. Als je die schaapskudde hebt, die schapen die weten verdraaid goed waar ze naartoe gaan die dag, hoor. En er hoeft helemaal geen herder voor op te lopen, want ze lopen toch elke dag hetzelfde ritje. Er is maar één heide, en het is niet hoe groot is mijn heide, maar hoe klein is mijn heide. En daarom worden de beesten af en toe bijgevoerd en worden ze in een grasland gejaagd naast de heide. Want zo gaat, nou, dat is met schaapskudde in Heerde, bij ons in de buurt dus ook het geval. Die schapen weten dat, en ik heb wel meer schaapskudde gezien, ook op de Veluwe in Ede eentje en een bij Soeren, geloof ik. Ik heb ze allemaal al bekeken, de mokerij nog niet, maar die is er geloof ik niet meer. Maar in ieder geval, daar gaat het allemaal wat anders, omdat die schapen gewoon zelf de weg daar kennen, omdat ze alle dagen hetzelfde rondje lopen. En wat er dan gebeurt, is dat de herder het wel goed vindt, en die sukkelt maar een beetje zo naar die hei toe. Die schapen weten dat al lang, dus die lopen hem voorbij, zodat in de praktijk de herder in het midden van de kudde, of zelfs helemaal achteraan de kudde loopt. Maar dat is niet de normale gang van zaken. Dat is een gang van zaken die ontstaat doordat die beesten gewoon een bepaalde routine opdoen en zelf de weg kennen. Maar dat is niet zoals het normaal is. Normaal is dat de herder voorop gaat en de schapen die kunnen volgen. Maar hiermee is wel bepaald, en dan komen we terug op de vraag van Broeder Vos. Hiermee is wel bepaald dat de snelheid in de praktijk door die schapen bepaald wordt. Want als die schapen honger hebben, lopen ze gewoon harder. En die herder moet maar zorgen dat die voorop blijft. Hè? Waardoor je maar eens ziet waarom ik me zo vaak opgejaagd voel. Maar dat even te zijn. Nee, dat had er niks mee te maken, maar goed. En nee, die honden zijn er ook bij, of één of meerdere. Maar die zijn niet om de schapen te leiden, maar die zijn om de schapen bij elkaar te houden. Dat wordt ook slecht begrepen. Maar schapen en honden weten heel goed dat een hond de natuurlijke vijand is van het schaap. Dan weet je toch, als een hond vals wordt, wat doet hij dan? Dan bijt hij een schaap dood, ja. Alsof er geen katten in de buurt zijn, hè? Maar dat is lang niet zo'n grote vijand. Hij neemt gewoon een schaap, want zo hoort dat. En de hond, ook de herdershond, fungeert in de praktijk niet als vriend van de schapen, maar als vijand van de schapen. En daarom is hij zo geschikt om die schapen op een kluitje, op een kudde te jagen, zodat ze bij elkaar blijven. Van belang is daarbij, nu we het daar dan toch over hebben, om te zien dat het dus niet de taak is van de herder om de kudde bij elkaar te houden, maar... Hè? Dat doet de vijand vanzelf wel, dat is heel gemakkelijk. Dat meen ik. Maar het is de taak van de herder om de kudde te leiden naar het voedsel. Dat is het verhaal. En hoe meer vijandschap er rondom ons heen is, hoe meer wij vanzelf op elkaar aangewezen zijn. En hoe dichter wij tot elkaar komen. En dat is denk ik ook de bedoeling, maar dat is de functie van de honden. En het heel eenvoudig is het, wanneer we dat beeld toegepast zien op Israël, want de honden staan dan voor heidenen, het zijn de heidense volkeren die Israël bedreigen en dwingen min of meer om zich aan een te sluiten en zich te wenden tot de Heer, de goede herder. Zo ging het in de geschiedenis en zo zal het ook in de toekomst gaan. En dat is in de verdrukking dus, ja. Waarbij de Heer de volkeren gebruikt als herdershonden, waarbij de Heer de volkeren gebruikt om Israël tot gehoorzaamheid te dwingen. Ja, waarbij je toch moet bedenken dat hoewel de hond de vijand is van de schapen, deze honden normaal gesproken echt tot in de details gecommandeerd worden door de herder. Zijn wij genadig? Want dat vijandelijke gedrag ten opzichte van de schapen wordt door de herder gecontroleerd en gebruikt. Dat is onvoorstelbaar. Ik heb er wel eens gezien hoe dat gebeurde. Er waren de wedstrijden of zo, demonstraties van herdershonden, afgerichte herdershonden, die dan opdrachten kregen. Heel specifieke taken, hè, om een bepaald schaap op een bepaalde plaats te brengen enzovoorts. Dat was grandioos. Of een kudde een bepaalde bocht te laten beschrijven, terwijl de herder gewoon op zijn plaats bleef. En die hond kreeg die opdracht mee en deed dat. Het is onvoorstelbaar hoe dat werkt. Maar op dezelfde wijze gebruikt God de heidense volkeren om Israël te krijgen waar hij het hebben wil. En op dezelfde wijze gebruikt de Heer natuurlijk ook nu de vijand om ons te krijgen waar hij ons hebben wil. Ja. Zo is dat. Dus een leefgemeenschap van herder en schapen. Zij vormen één organisch geheel, één leefgemeenschap. Want per slotverrekening zijn wij één organisch geheel geworden met Christus in de gelijkmaking zijn doods en in de gelijkmaking zijn opstanding. En dat was de alternatieve vertaling van Romeinen 6 vers 6 of zoiets, maar daar in de buurt. Daar staat dat we één plant geworden zijn met Christus. En één, dat woord plant is gewoon een organisme. Een levensgemeenschap. Een plant geworden zijn met Christus in de gelijkmaking van zijn dood en zijn opstanding. Dat wil zeggen, waar hij gaat, gaan wij. En alles wat we ontvangen, ontvangen wij door hem. Zoals alles wat de kudde ontvangt, ontvangt het door de herder. Waarna we vanzelf komen bij een ander beeld. Namelijk bij dat van het hoofd en het lichaam. Onderwerp van weer een volgende conferentie. Dus over 2 weken in Lage Vuursten van Ben Grotens en een keer Wim Griffioen. Als ik het goed begrepen heb tenminste. En daar waar men zal spreken over de functie van het hoofd ten opzichte van het lichaam. En dat uiteraard toegepast op de gemeente. Want hoofd en lichaam vormen net zo'n levensgemeenschap. Het hoofd bepaalt de richting. Het hoofd bepaalt het doel. Het hoofd bepaalt wat er gebeuren moet. En het hoofd stuurt dus het lichaam. Maar het hoofd geeft ook het lichaam wat het nodig heeft. Want alles wat het lichaam nodig heeft komt binnen via het hoofd. En als het hoofd eraf is, dan doet het lichaam ook niks meer, leren wij in de militaire dienst. Toen was ik 20, dus dat is nou een jaar of 7 geleden. Ja, inderdaad, ja. Nou. Ja, ongeveer wel. Nou, in ieder geval, die twee dingen horen bij elkaar. Hoofd en lichaam vormen één levend geheel, waarbij alle zegeningen van het lichaam komen via het hoofd. Het is een eenvoudige gedachte. En ook dat beeld wordt toegepast op de gemeente waarbij Christus het hoofd is en waarbij wij de leden van dat lichaam zijn. We horen dus bij elkaar, het is één geheel. Zo gaan we verder. We hebben nog een beeld uit Johannes 15. Het beeld van de wijnstok en de ranken. Ja, laat ik hier eens opzoeken. Ja. Johannes 15 is dat. Daar staat niet, ik ben de goede herder, maar daar staat, ik ben de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. U ziet, dit is dus een gelijkenis. En dus gaat hij over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen en dus is het een beeld van de gemeente. Nu, zodat de gemeente vergeleken wordt met een wijnstok en ranken, waarbij Christus de wijnstok is, de stam dus van de plant, zal ik dan maar zeggen. En de ranken zijn immers de takken die op die stam zitten, eenvoudig gezegd. Nou, dan staat er, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij opdat zij meer vrucht dragen. Gij die er zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Het beeld is eenvoudig genoeg. De gemeente in zijn geheel wordt vergeleken met een wijnstok en ranken als geheel, waarbij de bedoeling is dat de ranken vrucht dragen, want de ranken zijn zijn maaksel geschapen in de wijnstok, dat is Christus Jezus, tot goede werken die God voorbereid heeft, namelijk is de bedoeling dat die ranken vrucht dragen. Wijn voortbrengen eigenlijk. Nou ja, wij zouden zeggen druiven, maar een wijnstok brengt volgens mij wijn voort. Daar hou ik het maar op. Daar gaat het om, want wijn is een beeld van een nieuwe leven. Het nieuwe leven moet tot ontwikkeling komen, vrucht dragen enzovoorts. En dan wordt het beeld toegepast en er wordt ook een andere illustratie, nog een waarschuwing aan verbonden. Want staat er, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Daarbij moet u bedenken dat hier niet gesproken wordt over de wereld of over de volkeren, maar uiteraard over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, dus over de dingen die in het koninkrijk zijn, en dus wordt er gesproken over de gemeente als gemeente. Het gaat er niet om of iemand al of niet behouden wordt, maar het gaat erom of degenen die behouden zijn, en dus ranken zijn aan de wijnstok, of die ook vrucht dragen. De strekking van deze gelijkenis is niet dat geleerd wordt op welke wijze of hoe iemand behouden wordt dan wel blijft. Maar hier wordt uitgelegd hoe het zit met het doel van het leven van de gelovigen. Met of hij wel vrucht draagt of niet. Want per slotverrekening, dat vrucht dragen, dat is het werk wat God doet in deze eeuw. Namelijk Hij wil dat wij vrucht dragen. Hij laat onze levensvrucht dragen. Dat is de bedoeling. Daarom zijn wij als ranken geplaatst in de wijnstok. En vanuit de wijnstok, vanuit de stam dus, gaat het leven van die wijnstokken, zoals van de wortel uit, via de stam, gaat het naar de takken, die dan in het geval van een wijnstok ranken heten. Nou, en de normale gang van zaken schijnt te zijn, want met al die kwekers hier in ons midden durf ik nooit zo goed vrij uit te praten over deze dingen. Maar het schijnt dan zo te zijn dat als aan zo'n wijnstok ranken zitten die geen vrucht dragen, dat ze gewoon worden weggeknipt om de wel zeer simpele reden dat ze wel kracht onttrekken aan de wijnstok zelf, aan de plant als zodanig, maar geen vrucht dragen. Dus ze doen dat nutteloos. Sterker nog, want dat het kracht ontleent aan de wijnstok en de stam zelf, dat zal ons misschien niet aanspreken. Dus vinden wij misschien geen argument, want dat is Christus en die heeft kracht genoeg. He? Jawel, maar de andere kant van het verhaal is dat zo'n dorre rank de andere ranken in de weg zit. Die kunnen daar niet groeien en die rank neemt bovendien het zonlicht en zonnewarmte weg die een wijnstok nu eenmaal nodig heeft. Trouwens, waarom sta ik zo uitgebreid te praten? Het is duidelijk dat al wat nutteloos is, beter weggenomen kan worden. De wereld wordt er niet mooier op met allemaal nutteloze dingen. Dat is normaal het geval wanneer men planten of bomen kweekt. Dus er is nu eenmaal dat wat niet deugt, wordt er van afgeknipt. Opdat dat wat wel deugt, tot betere en grotere ontwikkeling zou komen. Omdat dat wat geen vrucht draagt, staat de vruchtdragende rank in de weg. En aangezien het gaat om het vruchtdragen, ten behoeve van de landman en dus ten behoeve van God zelf, zorgt God zelf dat deze wijnstok onderhouden wordt. En dat onderhoud van die wijnstok houdt in de eerste plaats, het wegnemen van die rank, dat staat er, die geen vrucht draagt. Ik kan het ook niet helpen, staat er. Alle rank, elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Dan moet je niet zeggen, zo iemand is dan voor eeuwig verloren, want dat betekent het niet. Het betekent alleen dat hij weggenomen wordt in de zin dat hij geen vrucht meer kan dragen. Hij verliest de aansluiting, het werk Gods in hem gaat niet verder door, klaar uit. En in het ernstigste geval gebeurt er wat ook in 1 Korinthe 11 vermeld staat, namelijk dat inderdaad gelovigen worden weggenomen. Eenvoudig, niet alleen omdat ze geen vrucht dragen, maar omdat ze andere gelovigen daarbij zelfs tot last zijn. Dat gebeurt. Ja, het staat ook in 1 Korinthe 11, dat is twee keer, dus meer is genoeg. De derde plaats is volkomen logisch. En in de vierde plaats heb ik de indruk dat ik wel een paar van die gevallen ken. Maar dat mag ik niet hardop zeggen natuurlijk. Maar dat zulke dingen komen er eenmaal voor. Dat kun je niet bewijzen, daarom zeg ik het ook niet. Hè? Dat kun je niet bewijzen. Maar je krijgt soms toch wel door omstandigheden die indruk. Dat kan gebeuren. God doet dat, daarom ook anders. Waarom zijn wij als gelovigen hier? Als onze plaats in de hemel is, als ons burgerschap in de hemel is, wat doen we dan hier? Nog. Wel, vrucht dragen nog in dit oude lichaam. Tot heerlijkheid van God en tot de betoning van de uitnemende rijkdom van Gods genade. Want niet het nieuwe leven heeft genade nodig. Het oude leven, dat is die misdadiger die uit genade moet leven. En Gods genade wordt groter naarmate wij langer en meer naar de geest leven in dit oude lichaam. Naarmate wij leren te leven uit genade in dit oude lichaam, naar die mate dragen wij dus vrucht. En als we dan toch geen vrucht dragen, wel, dan kan je zeggen als wat er van de olijfboom of van de vijgenboom gezegd is, waartoe beslaat die onnuttig de aarde? Hou hem af. Die dingen staan in de schrift. Zie? En men redeneert het weg door te zeggen, ja, maar het gaat om mensen die niet tot geloof willen komen en die sterven en dan is het. Maar daar gaat het niet over. In al deze hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17 in Johannes, waar gaat het daarover? Over de hoge priesterlijke taak van Christus. En ik ben zo blij dat ik dat niet heb ontdekt of uitgevonden, maar dat het zo ongeveer in alle orthodoxe handboeken staat. En het gebed in hoofdstuk 17 noemt men dan ook terecht het hoge priesterlijk gebed. En dat terwijl de term hoge priester in het hele Johannes evangelie nooit van toepassing gebracht op Christus. Ook niet in die hoofdstukken. Het wordt nooit van toepassing gebracht op Christus. En toch noemt men het algemeen het hoge priesterlijk gebed. Waarom? Omdat men van even her in de gaten heeft dat niet alleen hoofdstuk 17, maar hoofdstuk 13 tot en met 17, en dus inclusief hoofdstuk 15, spreekt over de hoge priesterlijke taak van Christus. Daar kwam men achter toen men die dingen nog wist. Toen men nog wist wat een hoge priester was enzovoort. Maar zo is het nog. En de hoge priesterlijke taak van Christus is dezelfde als de taak van de wijnstok ten opzichte van de ranken. De hoge priesterlijke taak van Christus ten opzichte van ons is dezelfde als de wijnstok ten opzichte van de ranken. Als die ranken geen vrucht dragen, dan neemt de landman, voor wie de vrucht bestemd is, die onnuttige ranken weg. Zodat ze helemaal geen vrucht meer kunnen dragen, maar tegelijkertijd ook anderen niet tot last zijn. Want de vrucht die zij niet dragen, wordt als ze weggenomen worden, gedragen door anderen. Heb je dat? Zal ik het anders zeggen? Als ik hier niet stond vanavond, dan stond er een ander. Bij wijze van spreken dan. Misschien op een andere plaats. Hoor. Dan gaat het nou niet om met een ander onderwerp. En weet ik veel, met een ander pak aan. Maar dat doet er nou even niet toe. He, maar ik bedoel zo. De Heer doet zijn werk. En uit genade hebben wij dat deel aan. En zolang we daar vrucht in dragen, laat God ons daarin staan. In elk geval. Maar zodra we geen vrucht meer dragen. En bovendien, anderen daarin hinderen, worden we weggenomen. Op wat voor wijze, doet nou even verder niks de zaak. Het gaat nou om principe. Dat is wat de Heer zegt. En dus zegt in vers 4, blijft in mij en ik in u. Nou, wij weten allemaal dat wij niet door eigen werken behouden zijn geworden. En in die zin kan dus ook niet tot ons gezegd worden, blijf in mij. Wij hebben onszelf niet in Christus geplaatst. Dus kan er ook niet gezegd worden, blijf in Christus. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat om wat daar voorbij ligt. Namelijk, het blijven in Christus is dan het leven in Christus. Het in verbinding leven met hem. Kortom, het is het wandelen in de goede werken die hij voorbereid heeft. Uit Efeze 2. En dat is onze verantwoordelijkheid. Kijk, God heeft zijn werken voorbereid. God heeft ook gezegd wat die werken zijn. In het algemeen gesproken althans. Want er staat er gewoon allemaal bij. Onze verantwoordelijkheid is vervolgens dat wij ons beschikbaar stellen opdat hij die werken door ons zal doen. En dus staat er, blijf in mij. Dat wil zeggen, blijf beschikbaar voor mijn werk, zodat ik mijn werk in u kan volbrengen. En zo niet, ja dan moet je uit de weg. Dus of het een of het ander. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Dan zie je, dat is heerschappij van genade. De rank kan van zichzelf geen vrucht dragen. Dan zou het geen rank, maar een wijnstok moeten zijn. Maar het is een rank. Het kan van zichzelf niks. Hij is afhankelijk van de wijnstok waaruit hij voortkwam. Of waaruit hij voortkomt. En precies zo zijn wij afhankelijk van Christus. Want in onszelf kunnen wij niks. Niet uit werken, weet u nog, allemaal in deze twee. Maar in tegendeel, het is uit zijn genade. En daarom blijven wij in hem. En dan staat er, dat de Heer nogmaals zegt in vers 5. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. En als we in hem blijven, dan kunnen we heel veel doen blijkbaar. Omdat hij het door ons doet. En andersom, zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen. Buiten die gemeenschap, buiten die praktische levensgemeenschap, buiten die werken welke God voorbereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. En er staat, gelijkerwijs de rank, is hij buiten geworpen en is verdord. En men vergaderde zelf en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Dat is precies hetzelfde als uit 1 Korinthe 3, waar de werken van de gelovigen verondersteld worden in het vuur geworpen te worden. En dan als het was hout, hooi en stro, dan wordt het verbrand, staat er. En als het niet anders is dan hout, hooi en stro, omdat er geen echte vrucht is, namelijk geen goud, zilver of kostelijke stenen, wel, dan verbrandt alles. En dat is wat hier ook staat. Het gaat om het vrucht dragen van de gelovigen.
Dan blijft alleen geest
daar ook. Ja, inderdaad, de rook. Alleen de geest blijft over, zo is het, ja. Of goud, zilver en kostelijke stenen natuurlijk. En dan staat er, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Dat is een slecht begrepen tekst, maar het betekent in ieder geval dat wij in hem blijven doordat zijn woorden in ons blijven. Lees je dat ook? Indien gij in mij blijft, namelijk indien mijn woorden in u blijven, want hoe blijven wij verbonden met Christus? Doordat zijn woorden in ons blijven. Wonen, want blijven betekent wonen hoor. Verblijven is dat, wonen namelijk. Zoals Colossens het later zegt, dat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen, is het daar vertaald. Dus wij blijven met hem verbonden door zijn woord. Dat is ook het belang van het openen en bestuderen van de schriften. Op die wijze blijven wij met hem verbonden, want die woorden zijn geest en leven. Het is niet maar woord, het is niet maar theorie, maar het is het leven van Christus zelf wat zo in ons komt. Het is de goddelijke natuur zelf die daarmee in ons komt en waardoor wij dus met God zelf verbonden blijven en zijn. En wanneer wij met hem verbonden zijn en blijven, dan is het ongetwijfeld zo dat wat wij willen dat zal, en wat wij begeren, dat zal ook inderdaad geschieden. Maar dat is alleen zo voor zover wij in hem blijven. Want dan zal onze wil en onze begeerte dezelfde zijn als zijn wil en zijn begeerte. En dat zal geschieden uiteraard, want God zal zijn wil en zijn begeerte volbrengen enzovoorts. Dus dit was ook zo'n beeld over een levensgemeenschap tussen de Heer en de gemeente. We kennen er nog één, en ik noem er maar weer eens één. We kennen het beeld van de... Ja, nou moet ik even stotteren. We kennen het beeld van de gemeente als huis. Een huis wat ook in Efeze 2 genoemd wordt, maar wat ook in 1 Petrus wordt aangehaald. Een huis namelijk, 1 Petrus 2 is het meen ik, een huis wat gebouwd wordt uit levende stenen die aan elkaar gemetseld, gesmeed, gevoegd heet het eigenlijk, die aan elkaar gevoegd worden en samen één geestelijk huis vormen. Door voegselen van toebrenging of iets dergelijks, dat is Efeze, daar wordt uitdrukkelijk gezegd dat de gemeenteleden aan elkaar verbonden worden op allerlei verschillende manieren. Met één van die beelden is dan dat die stenen aan elkaar gemetseld worden tot één huis. En dat is precies waar we het vanmorgen over gehad hebben. Het spreekt over de eenheid van de gelovigen gemeenschappelijk. Of weet u niet dat uw lichaam, niet uw lichamen, uw lichaam. Weet gij niet dat uw lichaam enkelvoud, dat is de gemeente, een tempel enkelvoud is van de Heilige Geest? Omdat de Geest Gods in u woont. De hele gemeente is namelijk een tempel van de Geest. Een tempel Gods, maar God is daarin niet zichtbaar aanwezig, maar wel onzienlijk. En dus is het een tempel van de Geest, een geestelijke tempel. Een woonstede Gods in de Geest heet het in, ik meen het, deze twee weer eens. Nou, hoe dat ook zij, deze stenen komen overeen met het beeld van de ranken en met het beeld van de schapen. Deze stenen namelijk zijn verbonden met het fundament. Ja, al die zwerfkeien worden bij elkaar gebracht. Dat zijn wij, hè? Alle zwerfkeien. Een soort hunnenbedden eigenlijk. Maar wel mooi hoor. Maar in ieder geval bij elkaar gebracht en gemetseld tot één huis op het fundament. 1 Korinthe 3 is dat, op het fundament. En niemand kan een ander fundament leggen dan er gelegd is. En het fundament is Christus. Ja, het fundament dat gelegd is, dat de apostelen en profeten. En het fundament is Christus. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen. Niet met hout, hooi en stro. Hoewel er in Afrika nog andere dingen zijn waarmee huizen gebouwd worden. Het begint ook met stro. Maar dat kan ik nou niet zeggen. Stro dus, maar er zit nog wat anders. Maar daar kun je huizen mee bouwen. Stinkt dat dan niet? Nou, daar wennen ze wel aan. Daar kun je huizen mee bouwen, maar het is verbazend brandbaar, daar gaat het maar om. En wij weten dat als de nieuwe schepping geopenbaard wordt, vergaat de oude door vuur, daar gaat de brand overheen. Dus die huizen die gebouwd worden van hout, hooi en stro, letterlijk of overdrachtelijk, maakt nou even niks uit. Daar blijft helemaal niks van over, er zal met andere bouwmaterialen gebouwd moeten worden. Met stenen, en het beste is nog met edelstenen gebouwd. Op het fundament en dan blijft het bouwwerk ongetwijfeld staan. En wat het fundament is voor de gehele tempel, voor al die andere stenen die erop liggen, dat is de wijnstok voor de ranken en het is de herder voor de schapen. Het beeld van het huis kan trouwens ook nog anders verteld worden, maar dat is iets ingewikkelder. Want in plaats van de stenen te verbinden met het fundament, kun je ook nog zeggen dat de stenen verbonden worden met de hoeksteen. De uiterste hoek, die ligt niet onder in het bouwwerk, maar het is de laatste steen, de sluitsteen van het bouwwerk. Dat is natuurlijk ook waar, maar dat spreekt meer over de toekomstige opname van de gemeente en de openbaring van Christus. Maar het verandert aan het beeld als zodanig niks. De stenen worden namelijk aan elkaar gevoegd, worden met elkaar verbonden, worden gemaakt tot één huis en het is gebouwd op dat ene fundament. Dat staat er ook. Dat is ook een levende steen, staat er. De steen die de bouwden die versmaad hebben, die geworden is het hoofd der stoks. Petrus en Paulus gebruiken deze beide beelden van de stenen en het fundament en de stenen en de laatste hoeksteen, de uiterste hoeksteen van het bouwwerk. We vinden ze door elkaar genoemd. Het principe blijft, de stenen worden verbonden met die ene living stone, de ene levende steen, namelijk welke living stone uit pensioen? Ja, Christus dus, hè? Ja. Einstein. Met de Einstein. Het geheim van de hele schepping, het geheim van de hele materiële, stoffelijke wereld, wordt gekend door Einstein. Maar alleen met hoofdletters. Want die Einstein is die steen die zonder handen is afgehouden. Want alles is betrekkelijk, zo je weet. Stond zonder handen afgehouden en die steen is uiteraard Christus en die zal de hele aarde vullen. Merkwaardig, hè, zulke dingen. Nou, laten we zitten. We hebben nog een beeld. Die moet ik in elk geval noemen. Dat is het beeld van de, nou laat ik maar zeggen, gewoon het priesterschap. Want om dan niet alles meer te herhalen, wat de herder is voor de kudde, dat is de hoge priester voor de priesters, dat bedoel ik. Juist. Dat is de hoge priester voor de priesters. He? Wat het eerste schaap, de herder dus, is voor de andere schapen, dat is de eerste priester, de hoge priester dus, voor de priesters. Juist. En want die priesters vormen met elkaar ook één leefgemeenschap, maar hun leven en hun taak als priester ontvangen zij via degene die overeengesteld is, via hun hoofd, die dan ook inderdaad heet hoofdpriester, alleen men vertalen meestal met hoge priester. Maar in veel gevallen, of de meeste zijn, weet ik niet, uit het hoofd, maar in veel gevallen staat er hoofdpriester. Resh of Rosh Kohen. De hoofdpriester, de priester die het hoofd is. En Christus is inderdaad hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat betekent dat er dus ook priesters zijn naar de ordening van Melchizedek. En die vormen samen één leefgemeenschap waarbij de priesters hun taak, maar eigenlijk een hele positie, een hele leven ontvangen van de hoge priester. En dat is ook wat wij lezen in bijvoorbeeld Openbaring 1 vers 6. En ik lees vanaf vers 5. Waar gesproken wordt over Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene der doden. Het is verkeerd vertaald helaas, maar er staat eerstgeborene der doden. Maar het maakt hier toch niks uit. Hij is de overste der koningen der aarde, hem die ons lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Nou stop ik even, want dan lees ik uit het hoofd weer Hebreeën 9. Waar staat, hoeveel te meer zal het bloed van Christus onze gewetens reinigen, wassen dus, van dode werken. Dat is precies dezelfde gedachte. En waarom is dat gebeurd volgens Hebreeën 9? Gaat u weer, hè? Hoeveel te meer zal het bloed ons reinigen van dode werken om de levende God te dienen? Daartoe zijn wij gereinigd. Dan ga ik weer terug naar dit schriftgedeelte. Heeft ons gewassen in zijn bloed. Waarom is dat gebeurd? Om de levende God te dienen dus. Hoe dan? Staat in het volgende vers. Die ons gemaakt heeft namelijk tot koningen en priesters. Nou, dat heb ik het hele verhaal. Hoe dienen wij de levende God? Uit Hebreeën 9. Wel, we dienen hem in onze positie van koningen en priesters. Dat betekent niet dat de een koning is en de ander priester. Maar dat betekent dat elke gelovige in onze bedeling althans, want over anderen praat ik nu niet, hè? Dat elke gelovige in onze bedeling althans koning en priester tegelijk is. En dan treedt het oude verhaal in werking uit Hebreeën 7 of zoiets. Hè? Namelijk het verhaal van, dat kan niet onder de wet, dat kan alleen maar onder het nieuwe verbond. Waar koningschap en priesterschap met elkaar verbonden zijn, omdat het een priesterschap is naar de ordening van Melchizedek. En dat is het verhaal. Als wij gemaakt zijn tot koningen en priesters, wil het zeggen dat wij priesters zijn in de eerste plaats. Want van koningschap is nu nog geen sprake, dat weet u toch? Net als met Christus. Christus kennen wij niet als koning in de eerste plaats, maar in de eerste plaats als hogepriester. Dus als we over de taak van de gemeente en de, van de gelovigen, de gemeenteleden dus praten, dan moeten we zeggen, zij zijn priesters. Zij zullen ook delen in het koningschap van Christus in de toekomst. Maar de Korintiërs waren abuis, die dachten dat het meteen al moest. En Paulus zei, was dat maar zo, maar voorlopig nog niet. Die zei, voorlopig worden we nog verdrukt en geslagen en al die dingen meer. Want heersen is er nog niet bij. Dat is 1 Korinthe 4. Leuk hè? Dat beeld van het huis en die stenen, die geestelijke tempel, was 1 Korinthe 3. En dan loop ik verder met de verhaal, dan kom ik prompt in 1 Korinthe 4. Vreemd hè? Dat doe ik heel niet met opzet hoor. Maar het verhaal loopt daar dus kennelijk ook met andere woorden. Ja. Nou, hoe dan ook. Hij heeft ons gewassen in zijn bloed om de levende God te dienen. Oftewel, hij heeft dat gedaan opdat wij zouden zijn koningen en priesters. Naar de ordening van Melchizedek dus. Voor God, namelijk zijn vader. En dat klopt precies, want de hoge priester wordt aangesteld door God. Wordt in die functie geroepen door God. En priesters dus ook. Alleen de priesters worden dat vanwege de hoge priester. Laten we zo zeggen, Aaron was het hoofd van het huis van Levi. En daarmee het hoofd van de familie van Aaron. En doordat hij tot hoge priester gemaakt werd, werden automatisch zijn zoon en erfgenamen tot priesters. En zo is het met Christus. Hij werd gemaakt tot hoge priester, maar omdat wij delen in zijn leven en omdat hij het hoofd is van onze familie, hij is daar de eerstgeborene van, worden wij dus automatisch priesters. Hij, hoge priester, en dus wij, priesters. Dat is makkelijk genoeg. Het hoofd van het hele lichaam van Christus, het hoofd is hoofdpriester, uiteraard. En de leden van het lichaam zijn dus priesters, en ze hebben dat priesterschap niet ontvangen op hun eigen attiter personeel, heet zoiets geloof ik, min of meer in het Frans. Maar ze hebben dat ontvangen omdat het hoofd dat ontving. En wij delen in zijn priesterschap dan. Hij heeft ons gemaakt tot koning en priesters voor God, namelijk voor zijn vader. En hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En zo zie je maar weer dat inderdaad de gemeente geroepen is niet alleen tot priesterschap, maar inderdaad om heerlijkheid te geven aan God. Over dat priesterschap van de gelovigen wordt natuurlijk ook gesproken in 1 Petrus 2, dan kom ik er toch terecht. Petrus 2, waar gesproken werd over de stenen en de steen. Waar dan gezegd wordt dat we tot die ene steen gekomen zijn. En dan gaat het verder in vers 9 met. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Nou, daar gaan we dan. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Wat is het uitverkoren geslacht? Dat is moeilijk, want die term uitverkoren geslacht, maar ook de term koninklijk priesterdom en heilig volk en verkregen volk, die termen zijn ontleend aan Exodus 19 bijvoorbeeld, en nog op een andere verse waar het herhaald wordt, en waar ze worden gebruikt voor Israël. En de zaak is, maar we hebben het van de week al gezien, dat al die beloften en zegeningen die aan Israël beloofd werden, ook een toepassing vinden op de gemeente in onze dagen. En dus worden dezelfde woorden uit de wet herhaald en hier toegepast op de gemeente. Want, dat kan niet anders, want er staat, gij zijt een uitverkoren geslacht. En dan zijn er mensen die redeneren van ja, deze brieven zijn geschreven aan Israëlieten, aan Joden in de verstrooiing. Nou ja, gelovige Joden in de verstrooiing. En dus is het niet bestemd voor de gemeente uit de heidenen. En Paulus heeft dat later natuurlijk gecorrigeerd allemaal. Want wij zijn niet het uitverkoren geslacht en koninklijk priesterdom, want het werd gezegd tot Israël. Maar dan is het toch een misverstand, want dat betekent dat Petrus punt 1 er volkomen naast zat. Zodat dit nooit het geïnspireerde woord van God meer kan zijn. Want dat heb je dan beredeneerd zo. Dus dat kan nooit waar zijn. In de tweede plaats weten wij dat wij als gemeente in onze dagen gemeente zijn van eerstelingen. Aan deze gemeente ging niet een andere gelijksoortige gemeente van Joden of van Israëlieten vooraf. Integendeel, je kunt wel zeggen, de gemeente waarvan wij deel uitmaakten, werd aanvankelijk hoofdzakelijk gevormd door Israëlieten, door Joden. Dat is wel waar, maar het is dezelfde gemeente. En het is heus niet zo dat alleen gelovige Joden in de gemeente dat uitverkoren geslacht in koninklijk priesterdom zijn en de gelovigen uit de heidenen niet. Dat bestaat ook niet, want dan zou er ineens geen sprake meer zijn van die eenheid van de gelovigen. En punt 2, dan zou toch besnijdenis enige kracht hebben en vooruit enzovoorts. Dat is dus ook niet waar. Dat wil zeggen, er is geen ander volk te bedenken wat zo'n koninklijk priesterdom zou kunnen zijn in de dagen van Petrus dan de gemeente waarvan wij inderdaad deel uitmaken. Dat dezezelfde uitdrukking later en op gelijksoortige gronden zal worden toegepast op het gelovige overblijfsel van Israël bij de openbaring van het koninkrijk, dat is wel waar, maar dat is nou ons onderwerp niet. Want het blijft heus zo dat hetzelfde schriftgedeelte ook in de toekomst een toepassing zal hebben. Maar je moet niet vergeten dat Petrus en degene aan wie hij toen schreef, behoorden tot de gemeente waarvan wij ook deel uitmaken. En dus wordt het op ons van toepassing gebracht. Rechtstreeks. En bovendien dat Petrus niet wist wat Paulus erover leerde, dat is onzin, want in diezelfde Petrusbrieven wordt het uitdrukkelijk naar voren gebracht dat Petrus dat wel degelijk wist. Het komt er maar langzamerhand uit, dat weet ik wel, maar het komt eruit. Dus zegt hij, wij zijn of gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom, dat het leuke van die uitdrukking is, dat er staat in de wet, in Deuteronomium bijvoorbeeld en in Exodus. En het eigenaardige is dat dat natuurlijk nooit kan. Hè? Nou, het kan wel, want staat er. Maar het kon nooit vervuld zijn, kon nooit waar zijn op dat moment. Israël kon geen koninklijk priesterdom zijn op dat moment, omdat koningschap en priesterschap nou eenmaal gesplitst werden. Het een was bij Juda en het ander was bij Levi. Het ging niet samen. Als dus bij het aanbreken van het oude verbond, bij de komst van de wet en door de wet aan Israël gezegd wordt, gij zijt koninklijk priesterdom, dan is de strekking daarvan dat het daartoe geroepen is, maar dat het dat nog niet is. Want dat zal het wel zijn, maar niet onder dit oude verbond, maar in het daaropvolgende nieuwe verbond. Want als men koning, een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk wordt, kan dat alleen zijn naar de ordening van Melchizedek en niet naar de ordening van Aaron. En als dus het Aaronitisch priesterschap verdwijnt, geschiet er ook noodzakelijk verandering van wet, dan wel van verbond. En dat staat precies letterlijk zo in de Hebreeënbrief. Met andere woorden, deze uitspraak uit de wet, deze uitspraak gedaan in de wet, is niet van toepassing op de tijd onder de wet, maar is van toepassing op de tijd van het nieuwe verbond na de wet. Nou, daar zijn we weer. Wij leven onder het nieuwe verbond in zijn verborgen vorm en daarom zijn wij koningen en priesters, laten we dan zeggen, op een wat verborgen manier, maar we zijn het. En omdat het tamelijk verborgen is, ligt de nadruk dus ook niet op het koningschap, dat komt pas later, maar ligt de nadruk op priesterschap. Dus de gelovigen zijn priesters, hier staat het. Er staat bovendien bij wat de meest voor de hand liggende taak is van de priester. Ik heb nou natuurlijk niet meer de tijd om het uitgebreid te laten zien, ik was trouwens toch niet van plan hoor. Maar het is zo dat in het Oude Testament geleerd wordt wat de taak van de priester feitelijk is. Dus zeggen, komt dit volgende seizoen naar Bolzwart, want daar zullen we spreken over priesterschap. Op den donderdagavonden. Het is een eind lopen, maar je moet gewoon brood meenemen. Goed. Gedenk mijn banden. Nou, dan gaan we weer. Het eerste taak van de priester is namelijk niet zozeer die van offers brengen, of van bepaalde eigenaardige, geheimzinnige rituelen uitvoeren, of in een raar pakje rondlopen of zo, of die van slager. Hè? Ja, het is maar hoe je dat zegt, maar wij denken dat dikwijls, maar dat is niet het geval. De taak van de priester is namelijk die van onderwijs geven. Die van het hanteren van de Torah. Het handhaven van de Torah. Dat zei ze ook in het Frans, hè? Je maintiendrai, dat weet u waarschijnlijk, hè? Ik zal handhaven, betekent dat. Ik weet ook niet wat het is, maar de priesters moesten de wet hanteren. Dat betekent in de eerste plaats dat zij de wet zouden onderwijzen aan het volk. Het betekent ook dat zij dus recht zouden spreken. En de rechtbanken waren dus ook in handen van Levi eigenlijk. De priesters spraken recht. De priesters oordeelden of vonnisten, of hoe je dat er maar zegt. Want de priesters waren er om de wet, de Torah, het onderwijs dus, wat God gegeven had, te handhaven. Dus ze gaven bijbelstudie, als het goed was. Het was meestal niet goed, dus deden ze het niet. Maar dat is nog zo, hè. Maar als het goed is gaven ze dus bijbelstudie en sommige gelegenheden vinden we dat ook uitdrukkelijk in de Bijbel vermeld. Ezra is er het mooiste voorbeeld van. Ezra de schriftgeleerde, dan wel Ezra de priester. Hij wordt beurtelings zo genoemd en enkele keer Ezra de schriftgeleerde de priester. Want zo is het nou eenmaal, dat is de taak van de priester. Alleen, het onderwijs geven in Gods Torah, in Gods wet, gebeurt niet alleen op de traditionele, theoretische en vertellende, verhalende wijze, maar het gebeurt ook op aanschouwelijke wijze. En die aanschouwelijke wijze heeft kennelijk op ons het meest indruk gemaakt, al zijn we vergeten wat ook alweer betekende. Dat is bij mij ook zo, wij kregen op school ook allerlei proeven te zien over Magdeburger halve bollen die ze leegzogen. En waar het nou voor was, weet ik niet meer, maar in ieder geval moesten ze dan aan elkaar blijven plakken. Wij zagen daar het nut niet van in, behalve dan dat je die kennelijk met een paar paarden uit elkaar moest trekken of zo. En bij gebrek aan paarden leek ons dat niet zinvol. Dus wij hebben nooit begrepen waar die proeven voor waren. Maar u merkt, ik heb gezien hoe het ging. Maar ik ben vergeten wat het betekent. Nou, hoe dat nou zij, zo is het ook met de dienst in de tabernakel of in de tempel. Daar werd aanschouwelijk onderwijs gegeven in de vorm van al die rituelen die daar uitgevoerd werden. Ze hebben grote indruk gemaakt bij het publiek. Ze zijn daardoor ook jarenlang blijven bestaan, want het was toch wel aardig om te zien. Het was wel interessant. Maar wat het betekende, is men vergeten. Maar niettemin, dat hoorde bij de taak van de priester. Maar dat is niet de taak van het slachten van dieren en het aanhouden van het vuur op de brandofferaltaar. En zorgen dat de lam nog brandt in het heilige en dat soort dingen weer hoor. Dat was niet de taak. De taak was dat door deze dingen onderwijs gegeven zou worden aan het volk. En je zou ook moeten veronderstellen dat die priesters in staat moesten zijn om uit te leggen waarom ze dat deden. En het waarom dan niet verklaard via omdat het daar in de wet staat en dus doen we het zo. Maar het waarom verklaard door de betekenis van deze rituelen te geven. Waarom deze offers gebracht werden. Niet omdat het in de Bijbel staat, maar vanwege de betekenis die ze hebben. Dat is de gedachte. Dus aanschouwelijk onderwijs. De taak van de priester is dus een verkondigende taak. Het verkondigen van het woord van God in het algemeen. En hoe dat gebeurt, wel, God heeft eertijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Hebreeën 1 vers 1. Hoe dat gebeurt maakt niet uit. Het gebeurde op velerlei wijze. Maar het ging niet om op welke wijze het gebeurde, maar het ging om wat er gebeurde. Wel, dat was het geven van onderwijs. En dat men dat slecht deed is duidelijk, want wij zijn langzamerhand allemaal vergeten dat dat de taak van de priester was. Het gebeurde dus slecht. Maar een priester heet in de Bijbel een lerende priester. Die de wet voort zal brengen. En onderwijs zal geven in de schriften. Goed, nou is de gemeente geroepen tot koninklijk priesterdom met de nadruk op priesterdom dus. He? Wat is dus de taak van de gemeente als zodanig en dus ook van de gelovigen? Dat is een verkondigende taak. En vindt u dat te hoog gegrepen? Zeg, een betonende taak. Want dat is precies wat de priesters onder het Oude Testament eigenlijk deden door het vervoeren van al die rituelen, door hun gewoon hun werk te doen, zal ik maar zeggen. Het was een demonstreren, een showen, een betonen van het woord van God. Een betonen van de hoedanigheden van God. Nou, dat is de taak van de gemeente ook. Het betonen van bepaalde hoedanigheden van God. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen. Want in die voorgaande eeuw, dat was de wet en dan ging het anders. Ging met de priesters ook anders. Maar dat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, de eeuwen daarna dus, de uitnemende rijkdom zijner genade. Of zoals het hier staat, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Noem maar zo'n deugd die wij verkondigen. Een deugd van God. Die wij verkondigen. Genade. Ja, dat natuurlijk. Dat is het. Er zijn nog een paar meer dingen, maar ze hangen er allemaal mee samen. Hoor. Dat is wat wij verkondigen. Bovendien, als priesters verkondigen wij in de eerste plaats de deugden van onze hoge priester. Dat zit er dik in. En daarna, via die hoge priester, verkondigen wij uiteraard, of betonen wij, de deugden van God zelf. Die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wat wij dus ook betonen is het licht. En wat wij betonen is bijvoorbeeld dat wij in het licht wandelen terwijl de wereld in duisternis is. En tegenover de onzekerheid van de duistere wereld stellen wij de zekerheid van het koninkrijk der heiligen in het licht. Of zo is het erfenis der heiligen in het licht. Waarvan wij deel hebben gekregen. En we wandelen in zijn licht. Zie? Nou, dan noem ik maar even een paar dingen. De eerste taak van de gemeente als priesters is dus het betonen, dan wel verkondigen, want dat is eigenlijk hetzelfde, van de deugden van hem die ons het leven geschonken heeft, eigenlijk. Die ons uit de duisternis van de dood gebracht heeft in het licht van het leven. En dan staat erachter, gij die eertijds lo ami waard, gij die eertijds geen volk waard. Nou, dat kun je heel goed zeggen van de gemeente, dat hebben we van de week al gezien. Wij waren eertijds geen volk en zijn toch een volk geworden. En we waren eertijd niet ontfermd, omdat we verre waren, zoals Efeze 2 dat zegt, maar we zijn nu ontfermd en nabijgebracht. Dat is de gedachte. Dus, de gemeente is een gemeenschap van koningen en priesters, met de nadruk op priesters, omdat koningschap in de toekomst ligt. En als priesters is de eerste taak van de gelovigen, de eerste verantwoordelijkheid die heeft, het betonen van Gods deugden, oftewel het betonen van genade, of in het algemeen het onderwijs geven in het woord van God.
Er staat in Exodus 19, staat het precies andersom, wat het betreft dat priesterdom.
Ja, leuk hè?
Koninklijk priesterdom. Hij heeft de staat van Christus koninkrijk.
Ja.
Heeft dat nog bijzonder betekenis?
Ja, maar het is een heel subtiel verschil. Maar ik heb het eigenlijk al genoemd, ik heb het alleen op andere wijze verklaard. Er staat in Exodus een priesterlijk koninkrijk, zodat het woord priesterlijk een bijvoeglijk naamwoord is, en koninkrijk een zelfstandig naamwoord, en dat wat zelfstandig is, is uiteraard sterker dan wat bijvoeglijk is, dan wat erbij gevoegd wordt. Met andere woorden, in de uitdrukking priesterlijk koninkrijk ligt de nadruk op koninkrijk. Dan krijgen we taalles hoor. Dus bij Israël ligt de nadruk niet op priesterschap, maar op koninkrijk. Terwijl als diezelfde waarheid, want het is dezelfde waarheid hoor, als dezelfde waarheid op de gemeente van toepassing gebracht wordt hier in 1 Petrus 2, dan heet het een koninklijk priesterdom. En is koninkrijk, dat is ineens bijvoeglijk geworden, hè? Dus het is niet meer koninkrijk, maar koninklijk. En priesterlijk is ineens priesterdom, en dat is een zelfstandig naamwoord geworden. Zodat nu de nadruk ligt op het priesterschap. Zie? Zelfs in die woordkeus ligt het dan. Maar let u niet te veel op het verschil, let u vooral op de overeenkomst. Het gaat om het samengaan van koningschap en priesterschap. Maar inderdaad, in onze bedeling ligt de nadruk op priesterschap.
En pas. Israël heeft er ook moeite mee om God als koning, want zegt als hij de koning beheert, zou dat hij met het God zijn, en dat hem er wordt als Samuel klaar. En dat koningschap van God, dat is hier in eerste instantie de nadruk had,
ja.
Had daar God zou de plek moeten.
Ja, ja, zo is het ook. Maar dat heeft natuurlijk te maken met de andere taken, wat verschillende taken tussen van Israël en de gemeente. Komt in hoog, in grote lijnen overeen, maar er is natuurlijk wel degelijk een subtiel verschil, een accentverschil. En die verschillen dienen wij te zien. En aan de andere kant dienen we niet de fout te maken om alleen de verschillen te zien en de overeenkomst om het hoofd te zien. Zeg dus niet, een priesterlijk koninkrijk is heel wat anders dan een koninklijk priesterdom, want dat is natuurlijk niet waar. Het is meer hetzelfde dan dat er verschil in zit. Maar er zit verschil in, maar ik had het al op andere wijze verklaard, namelijk omdat het een verborgen aangelegenheid is, is het koninkrijk dus verborgen en dus wordt koninkrijk verzwakt tot een bijvoeglijk naamwoord koninklijk en dus wordt het priesterlijke versterkt tot priesterdom. Goed, de eerste taak dus van de priesters is de verkondigende taak. Dat wil niet zeggen dat het veruit de belangrijkste taak is, want zo moet je dat nou weer niet zeggen. Maar het is wel de eerste taak die altijd genoemd wordt, omdat het het meest voor de hand ligt. Als men namelijk tot iets bepaald geroepen is, dan zal men daar het eerst ook over spreken. Je komt de priester tegen en je wil weten wat het is, dan vraag je wat het is en dan begin je erover te praten. Dan is hij al bezig zijn werk te doen. Dan gaat hij niet zeggen, ik ben geroepen om daar en daar over te praten, dat en dat te verkondigen. Nee, op het moment dat hij antwoord op die vragen gaat geven, is hij bezig. Om met die taak van verkondiging of van betoning. Daar gaat het om. Het is het meest voor de hand liggend. Want ik wil niet graag zeggen dat dat het belangrijkste is. En zeker niet in onze tegenwoordige bedeling. Want, zoals gezegd, Gods doel in deze eeuw is niet de bekering van de wereld met als gevolg de openbaring van het koninkrijk. Dat is niet het doel. Dat is het doel van de volgende bedeling, de zesde namelijk. In onze bedeling is Gods doel niet de bekering van de wereld, maar de verzameling uit de wereld van gelovigen die samengevoegd worden tot één volk voor zijn naam. Zodat evangelisatie weliswaar noodzakelijk is, maar dat is niet de eerste taak, niet de belangrijkste taak. Het gaat niet om de bekering van de wereld. Integendeel, het gaat om de roeping van de gemeente. En dus is ook evangelisatie een werk wat eigenlijk slechts is tot opbouw van de gemeente en tot instandhouding van de gemeente. Die gemeente moet blijven namelijk. Zodat inderdaad die verkondigende taak niet de belangrijkste is. Het is de meest voor de hand liggende, natuurlijk. En we ontkennen hem ook niet, integendeel. Maar het is niet de belangrijkste, want er zijn nog wel een paar andere die in verband met de gemeente eigenlijk belangrijker zijn. Want, dan gaan we verder. Een van de taken van de gemeente is die van, of een van de taken van de priesters is die van aanbidding. Ja, prediking, dat is verkondiging naar buiten toe. Maar een andere taak is niet praten naar buiten, maar praten tot God. Is die van aanbidding, het eergeven aan God zelf. Je vindt dat ook in het Oude Testament vermeld, in typologie natuurlijk. In Exodus 30 namelijk staat in vers 9 over het reukaltaar. Gij zult geen vreemd reukwerk op hetzelfde aansteken, nog brandoffer, nog spijsoffer. Gij zult ook geen drankoffer daarop gieten. Maar gaan we om de uitdrukking, in de eerste plaats, geen vreemd reukwerk. Dat wil zeggen dat men geen eigen rituelen en formaliteiten, geen eigen eredienst zou samenstellen, zou maken om God te dienen. Want aanbidding drukt zich uit in wat men van oudsher noemt eredienst. Daar begrijpt niemand meer van. Maar u weet toch dat men in het algemeen een bijeenkomst van gelovigen noemen een godsdienstoefening. Of gewoon een godsdienst. Gottesdienst noemen ze het hier in Duitsland. Alleen begrijp ik, heb ik lange jaren nooit begrepen waarom ze het zo noemden. Want ik begreep nooit hoe God ermee gediend werd. Het is een dienst aan God. Terwijl als je erbij bent, dan krijg je meer het idee dat God daar de gemeente dient in plaats van andersom. Hè? Toch? En dan gaan de mensen de kerk uit en zeggen, nou ik heb er niks aan gehad. Is de volgende vraag van mij altijd, was dat de bedoeling dan? Dat kon wel de bedoeling geweest zijn hoor, daar gaat het niet om. Maar het is altijd aardig om het even te vragen. Hè? Was dat de bedoeling dan? Of was het echt een godsdienst? Kwam men echt bij elkaar om God te dienen of kwam men bij elkaar omdat God de gemeente zou dienen? Nou, de priesterlijke taak is de dienst aan God. Dat God ook de priesters dient en onderhoudt, dat is wel waar, maar dat is niet specifiek een priesterlijke taak uiteraard. Het is helemaal geen taak trouwens. Het is een vanzelfsprekendheid. De priesterlijke taak bestaat uit de dienst aan God. En de dienst aan God was in het Oude Testament de dienst van de priesters in de tempel. In hun bijeenkomst dus, zal ik maar zeggen. En daarom, zo'n dienst, kan je noemen een eredienst. Een dienst waarmee, een dienstwerk dus, een dienstwerk waarin God geëerd werd. En daar komt onze Nederlandse term eredienst vandaan. De term bestaat nog wel, verder weet ik het niet zo goed meer. Nou ja, het woord wordt meer gebruikt dan dat er echt erediensten zijn, laat ik het zo zeggen. En wij dienen te beseffen dat juist zo'n eredienst de taak is, of behoort tot de dienst van de gelovigen. Dat wil niet zeggen dat een hele samenkomst of de hele duur van de bijeenkomst men bezig moet zijn rechtstreeks met aanbidding of zoiets. Dat hoeft niet, want er staat nergens dat dat in een afgepaste hoeveelheid tijd zou moeten gebeuren. Nee, het is de taak of de verantwoordelijkheid van de gelovigen, van de priester als zodanig altijd. Of je nou in deze zaal zit of hier een verdieping lager en ook een uur later, dat heeft er niet zoveel mee te maken. Het gaat erom dat God geëerd wordt. Wanneer en waar dan ook. Maar dat kan zich uitdrukken in een speciale bijeenkomst. Dat kan ook in een speciale gelegenheid daartoe. Nou, zo is het eredienst. Maar dan moet het wel gebeuren, dan dient dat gebeuren op de manier die God zelf ingesteld heeft. Dat wil zeggen, God heeft ook gezegd hoe hij geëerd wil worden. Zie. En daarom staat er geen vreemd reukwerk, maar alleen het reukwerk wat daar speciaal voor gemaakt werd. Vreemd reukwerk mocht niet op het altaar. En daarom, mens heeft niet het recht, de gelovige heeft niet het recht om zichzelf op eigen initiatief, eigen formaliteiten, eigen rituelen uit te denken en die uit te voeren. Zeggen, daar moet God maar genoegen mee nemen, we hebben wat nieuws voor hem bedacht. Verrassingspakket. Hè? Nee, geen vreemd reukwerk, er verandert helemaal niks. God wenst gediend te worden de wijze die hij zelf heeft ingesteld. Hetzelfde geldt voor de uitspraak in Leviticus 10 vers 1, maar zoek hem nou maar niet op, ik noem hem gewoon. Leviticus 10 vers 1, waar staat dat men geen vreemd vuur op het altaar mocht brengen. Geen vreemd reukwerk, dus op het reukofferaltaar, maar ook geen vreemd vuur op het brandofferaltaar of het reukofferaltaar. Want dat betekent uiteraard dat men geen eigen leven, vuur staat voor leven, of zal ik zeggen geen eigen vleeselijke dingen, emoties, energie bij de Heer zou moeten brengen. Dus de vuur moet zijn, zijn geest moet zijn, ook als er emoties zouden moeten zijn, dan zou het van de Heer zelf vandaan moeten komen. God vraagt gediend te worden op de voorgeschreven wijze. En we zouden de Heer niet kunnen dienen met de dingen die wij zelf hebben uitgedacht of hebben uitgevonden. Daar moeten we voorzichtig zijn met wat we bij de Heer komen en hoe we bij de Heer komen. God wil gediend worden, dat is waar, maar op zijn eigen wijze. En in de praktijk betekent dat inderdaad dat wij hem aanbidden of dienen op de wijze die hij genoemd heeft. En de eerste daarvan is die met de mond, uiteraard. Die van aanbidding. Waarbij u niet moet denken, oh, dat is eenvoudig, dat is maar met de mond, want dat is niet waar. Het is namelijk zo dat het spreken tot God met de mond natuurlijk gewoon de uitdrukking is van de adem in de mens en dus van het leven in de mens. Zoals de psalmist het zei en zoals ik het al zo vaak herhaald heb, alles wat adem heeft, loven de Heer. Dat is de dienst van de priesters ook. Lof brengen, eer brengen aan de Heer. En dat is zeker de bijzondere taak van de gemeente. En let u maar eens op hoe de gemeente gepresenteerd wordt in het boek Openbaring. Daar vinden we 24 oudsten, dan wel eerstelingen. Want de gemeente is een gemeente van eerstelingen. En elke keer als ze genoemd worden, vallen ze op hun aangezicht. Dus knielen ze voor degene die op de troon zit en roepen heilig, heilig en dat soort dingen meer. Hè? En er wordt God en de Heer Jezus worden geprezen enzovoort. Dat is de taak van de gemeente. Op symbolische wijze voorgesteld, begrijp ik me goed. Symbolische wijze voorgesteld, maar niet te min. Dat is de taak van de gemeente. Aanbidding van God. Eredienst dus eigenlijk. Daar nou mee samen hangt een andere dienst. Dat is de zogenaamde dienst van de voorbeden. Want een priesterlijke taak van Christus, of de priesterlijke taak van Christus, is in de eerste plaats eigenlijk dat hij voor ons bidt, staat er. Waarbij het woord bidden gewoon de betekenis heeft van dat hij voor ons bemiddelt, tussen beiden treedt. Namens ons of ten behoeve van ons spreekt. U vindt die uitspraken in Romeinen 8 vers 34 en in Hebreeën 7 vers 25. Dus Romeinen 8 vers 34 en Hebreeën 7 vers 25. Waar staat dat God dan, of waar staat dat Christus, dan wel de Geest, maar dat is hetzelfde, de verborgen Christus dus, voor ons bidt en onze zaken behandeld. Er zijn ook andere termen waarmee dat gezegd wordt, maar die haal ik nu maar niet aan. De taak van de hoge priester is dus die van voorbeden. De taak van de priester is dus eveneens die van voorbeden. Het is namelijk een algemene priesterlijke taak. De priester doet bijvoorbeeld dingen ten behoeve van het volk. Nou, de taak van de priester, de gelovige van vandaag, is dus ook dat hij doet dingen voor het volk. Het volk bestaat weliswaar nu geheel uit priesters. We hebben het over het volk van God uiteraard. En dus over de gemeente bestaat dat geheel uit priesters. En dan betekent het inderdaad dat wij eventueel, wanneer wij dat nodig vinden, voorbeden doen voor andere gelovigen. Dat is een priesterlijke taak. God wil dat zo. Omdat het een vorm is ook van aanbidding. Daarom zei ik al, het ontloopt elkaar niet zoveel. Want begrijp je me goed, gebed in welke vorm dan ook geeft in de eerste plaats eer aan degene tot wie gebeden wordt. En dat is het belangrijkste doel van gebed. Of gebeden, vragende gebeden, wat eigenlijk de laagste vorm van gebed is, hè, of vragende gebeden ook nog verhoord worden, is wel van het allerlaatste belang. Het is een moeilijk onderwerp wat ik nou in 2 minuten doorheen moet, en dat kan natuurlijk niet. Maar de gedachte is natuurlijk dat ook vragende gebeden in de eerste plaats eer brengen aan hem van wie we wat vragen. Hè? Want als we hem niet erkennen als onze Heer, als degene die wat geven kan, zouden we hem ook niks vragen immers. Dus het is ook een vragend gebed is in de eerste plaats aanbiddend. En verder is het zo dat zo'n vraag op gebed als tweede betekenis heeft, tweede functie heeft, de ontlasting, wat een vreemd woord is, de ontlasting van ons gemoed, ons hart, ons denken, onze zorgen, onze emoties enzovoorts. Kortom, als wij vermoeid en belast en beladen zijn, dan brengen wij onze last bij de Heer. Dan zeggen we, Heer, dit is wat ons dwars zit, alstublieft. Dank u wel. Dat is de functie. Of daarna ook daar iets aan gedaan wordt, een oplossing komt, dat is nog maar de vraag. Ik vind het soms ook wel jammer dat ik dit zeggen moet, maar zo moet ik het nou eenmaal zeggen. Dat is maar de vraag. Bovendien, als zo'n gebed heel ver gaat, dan hebben wij zelf de oplossing voor onze problemen bedacht, maar zijn we zelf niet in staat om die oplossing tot stand te brengen. En dus vragen we de Heer of Hij alsjeblieft ons plan even wil overnemen, dan wil fotocopiëren, zodat Hij het nu voortaan verder kan uitwerken. En als het niet goed gaat, dan zeggen we dat wel weer tegen hem. Ja, dat is namelijk populair gezegd, maar het is wel duidelijk, dacht ik. He? Nou, zo werkt het niet. Ik zeg niet dat het niet zo zou kunnen werken, maar in het algemeen werkt het zo niet. Omdat daarbij de bidder God voorbij loopt. Hij heeft zelfs zijn plannen gemaakt. Hij zei, heer, dit zijn mijn plannen, wil je het maar doen, ik kom morgen terug. Dan hoor ik het wel, of zoiets. He? Wat hij ervan denkt. Zo ligt het dus niet. Je brengt het bij de Heer en je laat het, dan zegt, dit is mijn probleem. Je zegt, dit is mijn oplossing. Als je zelf een oplossing bedenkt, dan moet je ook zelf die oplossing maar uitvoeren. Maar als je een probleem hebt waarbij je de oplossing niet weet, dan kun je dat inderdaad bij de Heer brengen, dat is de bedoeling ervan ook. Maar het brengen bij de Heer is niet alleen maar de Heer deelgenoot maken van de problemen, maar is in het algemeen het overdragen van de problemen. Nou ja, voor zover mogelijk, want een probleem kan voortkomen uit je eigen verantwoordelijkheid en die eigen verantwoordelijkheid kan je niet overgeven. Zeker niet als de Heer zelf je die verantwoordelijkheid gegeven heeft. Er zitten dus wat haken en ogen aan. Maar wat ik maar bedoel te zeggen is dat ook gebed verwacht wordt van de priester. Omdat de hoge priester zelf ook bidt tot zijn hemelse vader. En verder dat gebed eigenlijk in de eerste plaats dezelfde functie heeft als van aanbidding. En in de tweede plaats de functie heeft van dat we onze zorgen van ons afleggen. Omdat we niet gevangenen zouden zijn, maar opdat we vrij zouden zijn in Christus. Nou, niet naar de oude mens wil, maar vrij zouden zijn in Christus. Dat is de gedachte. Hij heeft ons rust beloofd. Als er een strijd is, brengen we die strijd bij de Heer. En de Heer had immers gezegd, ik zal voor je strijden, gij zult stil zijn. Dat is in het kort het verhaal. Dan hebben we nog een veel belangrijkere aangelegenheid, die ik nu plotsklaps voor het laatst bewaard blijkt te hebben. Dat is dat de taak van de priester ook is een offerende taak. Wij noemen dat dus niet de dienst van voorbeden of de dienst van aanbidding, oftewel eredienst, maar de dienst van de offers, oftewel de offerdienst. Een zeer in het ooglopende aangelegenheid. Dat betekent dat de priester geacht wordt een offer te brengen. Dat staat in de Hebreeënbrief van offerrekening ook. En de hoge priester zelf bracht ook een offer. Welk offer? Zichzelf. Oh, waar kom ik nou aan een moeilijk onderwerp? De Heer bracht zelf een offer, hij bracht zichzelf. De priester namelijk, dat zijn wij dus, brengen ook een offer. Onszelf. Maar ik moet even wat recht zetten. De hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, offerde, en offert eigenlijk, nog steeds, zichzelf. Hij heeft zich namelijk voor de gemeente overgegeven, voor ons. En ik sta te aarzelen, want ik moet u nou namelijk vertellen dat toen de Heer Jezus stierf op Golgotha, toen bracht hij een offer, zo zou je dat kunnen zeggen, dat is heel goed om het zo te zeggen, maar hij deed dat niet in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En vandaar, en dat is een misverstand helaas, maar vandaar dat sommigen, waaronder mijn grootvader, spreken, en in dit geval de spraken, over de Aaronitische dienst van Christus. En dat wekt misverstanden, omdat het veronderstelde dat Christus hoge priester zou geweest zijn naar de ordening van Aaron. Dat kan natuurlijk niet, want die was niet aan Levi. Het offer wat hij bracht op Golgotha behoorde dus niet tot het Aaronitisch priesterschap. Want hij was niet aan Levi, hij kon dat offer dus zo niet brengen. Maar het behoort zeker ook niet tot het Melchizedekse priesterschap. Want op grond waarvan werd Christus hoge priester naar de ordening van Melchizedek? He? Op grond van de kracht des onvergankelijke levens, kortom, op grond van zijn opstanding. En aangezien hij opstond nadat hij zichzelf geofferd heeft aan het kruis van Golgotha, aangezien dat dus betekent dat dus dat offer op het kruis van Golgotha niet het offer is wat gebracht werd door de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want er was geen hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wat het dan wel was, wel, het heeft met geen van beiden wat te maken. Voor slotverrekening waren de mensen die offers brachten, die leefden zelfs voor de wet, voordat zelfs Melchizedek maar verschenen was, en in ieder geval voordat Aaron verschenen was, dus dat kan ook. He? Maar het is in ieder geval zo, als we zeggen dat Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat hij een offer gebracht heeft, dan bracht hij het offer niet aan het kruis, maar na het kruis. Dat wil zeggen, na zijn opstanding. Want toen was hij pas hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en het offer wat hij bracht, was zijn eigen leven als de opgewekte. Dat wil zeggen, dat is wat er wat beschreven wordt als, hij heeft zichzelf overgegeven voor onze zonde. Hij heeft zichzelf overgegeven aan de gemeente. Hij heeft zich voor ons gegeven om zich een gemeente te reinigen en te heiligen. Kortom, dat is het offer wat hij bracht toen hij zijn koningschap aflegde en in plaats daarvan alleen nog maar priester bleef ten behoeve van ons. Dat is het verhaal. En zo ging hij dus ook de hemel in. Met zijn bloed, dus het offer wat hij bracht, met zijn leven. En hij bracht zijn leven bij God en stelde het in de dienst van God. En die dienst bleek te zijn een hogepriesterlijke dienst. Of in het algemeen een priesterlijke dienst. Hij offerde dus zichzelf. Dat leidde niet tot de dood, maar het leidde tot het dienstbaar maken van zijn leven. Heb je dat? Blij dat het opgenomen wordt. Ik wil dat nog eens terugdragen. Zijn offer leidde dus niet tot zijn dood, maar leidde tot de dienstbaarheid van zijn leven. Hij leeft namelijk tot heerlijkheid des vaders en tot reiniging van de gemeente. En zo is het met de gelovigen, want de gelovige wordt ook geacht een offer te brengen en wel zichzelf. Natuurlijk, er wordt gesproken in het Nieuwe Testament over dat wij goederen offeren. Het woord wordt letterlijk gebruikt in Filippenzen 4 bijvoorbeeld. Waar gelovigen goederen offeren. Het wordt ook gebruikt voor de vrucht der lippen die we hem opofferen. Jawel, maar dat is hetzelfde als die dienst van aanbidding uiteraard. Maar het punt is gewoon dat het niet gaat om het offeren van sommige bezittingen. Een tiende of zoiets, hè. Erg populair schijnt dat te worden langzamerhand. Nee, het gaat om het offeren van ons hele zijn, ons hele leven en dus ons hele lichaam. En zo komen we terecht bij Romeinen 12. Waar staat in vers 1, ik bid u dan broeders door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot levende, niet dode, dat gij uw lichamen stelt tot levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke, uw logische staat er eigenlijk, uw redelijke godsdienst. Uw redelijke eredienst staat er op een andere plaats. Nou, want dat is het wat de hoge priester offerde, was zijn eigen leven, zijn hele wezen dus. En wat de priester, wij dus offeren, wat de priester offert, is inderdaad ook zijn leven en dus zelfs zijn lichaam. Dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Want daaruit bestaat de dienst van de priester. De priester was niet priester op het moment dat zijn dienst begon, dus dat hij klokken moest en zo, weet u wel. Maar hij was altijd priester. Hij kon zich daaraan nooit onttrekken. Hij had 24 uur dienst. En recht op ontbering zeiden wij dan in dienst erachteraan. Militaire dienst. Maar hij had 24 uur dienst. Hij bleef voor het leven. De hoge priester ook. Daaraan kon hij zich nooit onttrekken. En dus werd zijn leven gesteld in dienst van God. En zo is het met ons ook. En vandaar dat het verder gaat in vers 2 van Romeinen 12 met. En wordt deze aion, deze wereld, niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, de vernieuwing van uw gemoeds, opdat gij mogen beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Maar die wil van God is in elk geval dat u wandelt waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Oftewel, dat u wandelt wandelt in die goede werken welke God voorbereid heeft. Want daar gaat het om. De hele norm, de enige norm in het leven van een gelovige is dat hij weet het eigendom des Heren te zijn. Dat zijn hele leven hem toebehoort. Niet dat de Heer van ons is, maar dat wij van de Heer zijn. En dat wij dus dienen te leven volgens zijn begrippen, volgens zijn gezindheid. En dus uit zijn genade en in overeenstemming met zijn roeping waaraan wij deel gekregen hebben. En dus inderdaad als priesters die als hoogste en eigenlijk als enige taak hebben het dienen van God. Want dat is de taak van een priester. Hij wordt uit de mens genomen om God te dienen. Dat is de taak van de ecclesia. De uitgeroepenen, de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Want wij zijn daar in de hemel opgeschreven aan de balie, zal ik maar zeggen. Omdat we daar dienst doen. Dienst doen aan hem die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn licht. Ja, andere smaken hebben we niet. Het is niet zo dat ik zeg, ik vind dat we dat zouden moeten doen met z'n allen. Hoewel ik dat vind. Hè? Maar ik hou je alleen maar voor dat God dat bepaalt. Dat is Gods werk in deze eeuw. De verzameling van deze gemeente uit de heidenen, opdat die gemeente niet alleen nu, maar voor altijd hem zou dienen en de grootheid van zijn genade zou demonstreren, nu in dit leven, maar ook later uiteraard. Want daartoe zijn we behouden geworden uit genade, daartoe leven wij onder genade en daartoe zijn wij verbonden met het leven van Christus. Daarom is er niets wat ons kan scheiden van de liefde van Christus. Dat is niet omdat het voor ons zo leuk is, want dat is het misschien lang niet altijd. Dat weet ik niet zeker, maar misschien is het lang niet altijd zo. Maar het is om hem, omdat we hem zouden dienen. En wat je aan gelovigen alleen nog kunt voorhouden is dat hij, of hij dient de Heer niet, maar dan laat de Heer hem als een lot over, zolang hij hier nog op aarde is, op een of andere wijze. Of je dient de Heer en je laat je verzorgen door de Heer. Hij is degene die weet wat goed voor u is. Hij is degene die de verantwoordelijkheid voor u op zich genomen heeft. Hij is degene die ons leidt naar die bestemming die hij voor ons heeft weggelegd. Die van het zoonschap.